lezen wij uit de Heidelbergse catechismus uit de zesde zondagafdeling, de vragen 18 en 19 en hun antwoorden. Zondag 6 van de Heidelbergse catechismus, de vragen en antwoorden 18 en 19. In vraag 18 vraagt de onderwijzer: maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En het antwoord luidt: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19, waaruit weet gij dat? En het antwoord luidt: uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover. We hadden hierboven geschreven: de middelaar aangewezen. Vorige week zijn wij begonnen met vraag en antwoord 18. En we hebben toen in zonderheid gelet op het woordje onze Heere. Wat het woordje onze betekent en wat het woordje Heere in dit verband betekent. Daar wilde ik nu mee vervolgen, want er staat op de vraag wie deze middelaar is: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid. Wij zijn gesloten daarmee dat de meest machteloze en krachteloze zondaar voor hem niet in de weg staat. Want hij is de Heere, de Kyrios, de machtige, die ook macht heeft om te verlossen, die door Jesaja genoemd werd sterke God, sterker dan de schepselen. En hoewel hij in zwakheid gekruisigd is, zo leeft hij in goddelijke kracht, eeuwig. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Gij stelt hem tot zegening. Daarom is alleen de verwachting van hem, en wordt hij ook een Heere en gebieder genoemd. Ja, hij wordt zelfs genoemd door Jeremia de Heere onze gerechtigheid. Opdat wij zouden bedenken: vervloekt is een ieder die vlees tot zijn arm stelt, en wiens betrouwen op de Heere zijn God niet is. Want hij is niet alleen de waarachtige mens, maar hij is tegelijk de waarachtige en eeuwige God. Zo alleen kan hij een volk overwinnen en verlossen van alle kwaad, van alle vloek, en ze tenslotte voor het aangezicht van zijn Vader voorstellen, zonder vlek en zonder rimpel. Hij is de Heere. Maar met die sterke God, en als het gaat over wat behoort tot zijn macht en majesteit, daar zouden wij ook niet voor kunnen bestaan. Sterke God, alleen dat. Maar nu is hij die God mens in eenheid van persoon, die zijn goddelijke natuur heeft verborgen achter de zwakheid van zijn menselijke natuur, die zichzelf heeft ontledigd. De profeet Jesaja zegt zo treffend: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Een zoon kon niet geboren worden, want hij is de eeuwige, natuurlijke zoon van God, zonder begin, zonder voortzetting van tijd en zonder einde, van gelijke eeuwigheid, eer en heerlijkheid, want ook de engelen Gods aanbidden hem. Maar een kind is ons gegeven, of een kind is ons geboren, dat duidt aan dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. En nu zou dat volk dat in duisternis wandelt een groot licht zien. En degene die wandelen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. En dat licht schijnt nu in de naam Jezus. Dat is zaligmaker, ruimtemaker, redder. In die naam, hoewel door vele anderen gedragen, in die naam die hij alleen naar waarde draagt, heeft God zijn barmhartigheid geopenbaard. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij zal Israël verlossen van al haar ongerechtigheden. Jezus, zo heet hij ook als waarachtig mens, die gekomen is om de schuld en de straf die wij verdiend hadden op zich te nemen. In die naam buigt hij zich neer tot in de allerdiepste versmading en angst der hel. Want Jozua, dat was een oud-testamentische vorm van het nieuw-testamentisch woord Jezus. Jozua heeft hen wel in mogen brengen in het land Kanaan. Maar er is nog een andere rust. Er is nog een ander Kanaan. Er is nog een andere vrede en zaligheid. Een land vloeiende van melk en honing. Een land waar de Heere zelf is. En waar hij zijn ellendigen die als dan verlost zijn, zal leiden aan fonteinen van levend water. Daarom hebben de ouden gesproken van een andere rust, die verder, die anders ligt dan de rust in het land Kanaan. Dat was maar een zwakke afbeelding, vol onrust vanwege hun zonde. Maar deze Heer Jezus heeft de weg naar Kanaan ontsloten, volkomen. Hij heeft die weg ontsloten door zelf die stroom van toren en die last van de zonde door te waden. Als Jezus is hij bedroefd geweest tot de dood toe. En heeft hij gebeden, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Als Jezus heeft hij ook gezegd tegen Simon Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Als Jezus heeft hij de ellendige veroordeelde aangesproken, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen, zonder niet meer. Dat is in die naam uitgedrukt, waar we vorige week ook al reeds bij hebben stilgestaan. Maar die naam, daar is geen einde van, want ze is voor het gemoed van al zijn gunstvolk goed en zoet. Want in die naam is de zaligheid geopenbaard. Er is ook onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden dan deze naam. En zo is hij ook in der waarheid de zaligmaker, die zalig maakt van alle ongerechtigheden, wiens bloed heeft gevloeid tot een verzoening, en die door de Vader is voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. Nu dan, wij gaan vervolgen. Onze Heere Jezus Christus, dat is de naam die zijn ambt aanduidt. Zijn ambt. Je hebt persoonsnamen, je hebt ambtsnamen. Maar in Christus ligt uitgedrukt de naam van zijn ambt, gezalfde Messias. Hij is van de Vader verordineerd van eeuwigheid en in de tijd met de Heilige Geest gezalfd, zonder mate. Dat wil zeggen, wij hebben niet een Heere Jezus, niet een voorbeeld, niet een voortreffelijk mens die zichzelf heeft opgeworpen als leidsman, zoals zoveel voor en na hem gedaan hebben, waarvan hij gezegd heeft, alle die voor mij geweest zijn, zijn dieven en moordenaars, en de schapen hebben hun niet gevolgd. Ik ben de goede herder, dat wil zeggen de van God verkorene en door God gezalfde. O, daar hangt veel van af, want Jezus heeft gezegd dat er in de laatste tijden vele valse Christussen zullen opstaan. En dat er gezegd zal worden, hier is de Christus en zie daar is de Christus. Als ze zeggen hij is in de woestijn, ga niet uit. Als ze zeggen hij is in de stad, geloof ze niet. Want Christus zal komen als een dief in de nacht en als een bliksemschicht. Nee, hij is reeds gekomen als onze grote profeet, eeuwige, enige hoge priester en eeuwige koning. O, dat hij Christus heet, dat wil daarom zeggen, daar hangt de ordentelijkheid, de vastheid, de gegrondheid van zijn middelaarsbediening vanaf. Dat hij niet één uit de velen is, maar dat van hem geldt, ik heb hem uitverkoren. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. Mijn eerstgeboren zoon, ik zal hem ook stellen tot een erfgenaam van al. De Vader heeft hem daartoe bestemd van eeuwigheid. Van eeuwigheid. En hij heeft gezegd, het is mij te gering dat ge zoudt zijn een knecht om de verloren stammen van het huis Israëls op te richten. Maar ik heb u ook gegeven tot een licht. Der heidenen, de geest des Heere, Heere is op mij, daarom dat de Heere hem gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige, om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, het aangename jaar van het welbehagen des Heeren, die, omdat hij de Christus is, daarom spreekt hij met goddelijke autoriteit. Hij is zich bewust van zijn zending. Daarom kon hij zeggen tegen de geraakten of tegen de farizeeërs die murmureerden. Nadat hij tot de geraakten gezegd had, uw zonden zijn u vergeven. Daarom kon hij zeggen, opdat gij weten moogt dat de zoon des mensen ook macht heeft op de aarde om de zonde te vergeven. Zo zei hij tot de geraakte, neem uw beddeke op en wandel. Hij is de gezalfde, profeet, priester en koning. Niemand anders kan dat offer brengen. Nu niet meer en voor die tijd niet meer. Hij is de aangewezene. De enige, er is nog in de hemel, nog op de aarde, iemand of iets te vinden, dat ooit die plaats zou kunnen innemen, om een verloren volk wederom tot God te brengen. Dat doet hij als die ware en die ene ambtsdrager. Als profeet, daar komt de catechismus in toekomen op allerlei aspecten, van zijn persoon en werk nog op terug, daarom heel kort. als profeet is hij gekomen om de onwetendheid te verlichten. Immers, dat volk in duisternis zal toch een licht zien. Hij is gekomen om te verkondigen de raad van God tot verlossing van zondaren. Hij is gekomen om de weg te zijn en de weg te prediken. Hij nedergezeten zijnde opende zijn lippen en zeide: zalig zijt gij, arme van geest, ulieder is het koninkrijk der hemelen. Zalig die nu treurt, want gij zult vertroost worden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want gij zult verzadigd worden. Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Zalig zo de mensen liegende tegen u alle kwaad van u spreken en u vervolgen om mijnentwil. Want gij zult uw loon geenszins missen. Dat doet hij als profeet. Hoe dierbaar was zijn onderwijs dat hij als de Christus gaf. En ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Hoe groot was zijn wijsheid, die hij door de werking ook van Gods Heilige Geest mocht openbaren in zijn toespreken van de zondaren. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. Dat is het wonder van Christus, profeet. Geen bedrog is er in zijn mond geweest. Indien ik kwalijk gesproken heb, getuigd tegen mij, dagelijks was ik bij u in de synagoge, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Zo wordt hij dierbaar als zulken Christus, de profeet, in wiens mond geen bedrog geweest is. Want dan heeft Adam in het paradijs de profetische bediening, dat wil zeggen het kennen van God, het prijzen van de Heere, verworpen, verloren. En er is bedrog in zijn mond geweest, en in de mond van zijn vrouw, en in de mond van al zijn nakomelingen. Dit is dan de Christus, in wiens mond geen bedrog geweest is. Zie, zo leert hij nog. En het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een licht zien. En ze zullen de stem van de opperste wijsheid horen, die zegt: wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. Tot de verstandeloze zegt ze: kom, eet van het brood en drink van de wijn die ik bereid heb. Hoe lang, o spotter, zult gij de spotternij beminnen en de slechte voor zich de slechtigheid begeren? Zie, welke grote profeet. Zijn bediening kwam in de oude bedeling al reeds openbaar, maar is heerlijk en volmaakt geworden toen hij sprak. Want hij sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij kon met goddelijk mandaat al zijn woorden bekleden. Geen van zijn woorden valt op de aarde. Hoe wordt hij ons dan toch noodzakelijk? Daardoor, als wij leren door de verlichting van Gods Heilige Geest, dat wij duisternis zijn, dat wij het woord van God niet meer kunnen verstaan, en als een mens het al met zijn verstand meent te verstaan, dan mist hij de kracht en de baten daarvan. Daarom zei Filippus tegen de kameling: verstaat ge ook wat ge leest? Je zou het ook zo kunnen lezen: ziet ge ook wat ge ziet? Doorziet ge wat ge ziet? Die woorden zal die man wel begrepen hebben wat dat betekent, een woord. Ja. Maar wat betekent het? Waar slaat het op? Ik bid u, hoe zou ik het kunnen verstaan indien ik geen uitlegger heb? Ik bid u, zeg wees, van wie zegt de profeet zich dat? Van zichzelf of van een ander? En Filippus, bij hem op de wagen klimmende, begon bij diezelfde schrift te verkondigen waar het over ging in Jesaja 53. Zie. Ach, zo leren wij dat het licht dat in ons is, duisternis is. En dat wij dat woord van God dat zo vol is en zo rijk, dat wij dat woord niet verstaan, dat wij de kracht en de troost ervan derven. Daarom wordt menigmaal ook tot deze grote profeet gebeden: Heer Jezus, verlicht toch mijn duistere ogen, dat ik de wonderen zien en eren die zich in uw woord openbaren, dat ik iets van de kracht van dat woord mag proeven en smaken door het allerheiligst en dierbaar geloof, dat ik u daarin mag vinden, in dat heilig woord, de profeet. En hij heeft gezegd: immers, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. Die zal u in alle waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Zo is hij dan de grote profeet van dat ellendige volk dat het profetische ambt heeft verloren, verzondigd en verbeurd. En ook nu nog. Want al is het dat hij het ambt gaat herstellen, profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt, dan is het alles nog met zonde bevlekt. En kunnen wij daarom niet zalig worden? Zalig worden kan alleen omdat die grote profeet boven en voor al die ellendige kinderen gaat staan. En dat hij profeteert voor de Vader uit zijn eigen volbrachte werk, eenmaal op Golgotha geschied. En zo alleen kunnen die ellendige profeten bestaan voor de levende God. Iets van de profetie komt openbaar in hun leven. Iets, als je dan de apostelen hoort getuigen van die ene weg en die ene naam, dan zie je hoe de Heere toch doorgaat om zijn kracht in zwakheid te volbrengen. Maar hem alleen zij de eer en de dankzegging voor alles. Christus is dus profeet, grote profeet. Hij is ook onze enige hoge priester, anderen zijn er niet. Er zijn helemaal geen anderen, ook geen hoge priesters, Aaron en Caiaphas en wie dan ook. Dat werden wel hoge priesters genoemd, maar in principe waren dat geen echte hoge priesters. Ze moesten voor zichzelf offeren en bidden, heb ik reeds gezegd verleden week. Ze konden zelf niet voor God bestaan. En dan altijd maar door die opeenvolging van priester op priester. Er kwam geen einde, geen rustpunt. De zoon die volgde de vader weer op en dat ging altijd maar zo door. In die tijd had zulk een voorstelling rechten van godsdienst. Voor die tijd schrijft de Hebreeënbrief. Maar de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat wij zodanige hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Daar ging het eigenlijk over. Daarom al die priesters die voor zichzelf moesten sprengen op het verzoendeksel en de altaren. Al die priesters die zijn gestorven. En naar Aarons huis wordt opgeroepen om Gods goedheid te prijzen. Aarons huis wordt opgeroepen om te buigen voor de priester naar de ordening van Melchizedek. Want die Melchizedek die was niet per successie, die was niet via de opvolging priester geworden. Melchizedek die had geen vader en geen moeder. Die had geen vader die priester was die hij opgevolgd had. Maar die werd zo door God uitverkoren en daargesteld als priester koning van Salem. Dat ging niet dus via een geslacht zoals bij Levi, Aaron. Maar dat ging door een directe aanwijzing van God zelf. Daarom wordt gezegd dat hij zonder vader of moeder en ook zonder voortzetting is gebleven. Hij werd ook niet opgevolgd. Maar hij stond daar als een priester alleen. En daarom ook een eeuwig priesterschap voor zover dat hier op stervelingen betrekking kan hebben. Maar zijn priesterschap was van zulke heerlijkheid dat Abraham, die toch in zijn lenden het droeg, het geslacht van Levi. Want de Abraham was toch ook de stamvader van Isaac en Jacob. En uit Jacob is Levi geboren, het priestergeslacht. Maar Abraham heeft aan Melchizedek de tiende gegeven van alles. En hij heeft in Melchizedek de meerdere erkent. Dat is een wonderbaarlijke geschiedenis. Want die Abraham was van God geroepen, van God verkoren. Ja, een vriend des Allerhoogste die voor Gods aangezicht wandelde. Maar die Abraham die buigt als het ware voor die oude priesterkoning van Salem, waar wij verder praktisch niets van weten. En hij bewijst hem eer en geeft hem de tiende. En de priesterkoning geeft Abraham brood en wijn. Hij treedt op als gastheer voor Abraham. En daarin zegt nu de schrijver van de Hebreeënbrief. Met het hoge priesterschap van Christus gekarakteriseerd in die oude Melchizedek. Daarom is hij niet uit het geslacht van Levi ter opvolging priester geweest. Want hij is niet geboren door de wil van de man, noch door de wil van het bloed. De Heilige Geest is gekomen over Maria en de kracht des Allerhoogste heeft daarover schaduwd. En voor zover het vlees aangaat is hij uit de stam van Juda. Gij zijt het, u zullen uw broeders eren. En u moet het onvolkomen aaronitisch priesterschap terugwijken.
Nu de ware hoge priester, die net als Melchizedek niet zo in de lijn, maar die van de eeuwigheid is en die tot de eeuwigheid doorgaat. De Zoon van God en de Zoon des mensen. Dat God wat nieuws heeft geschapen in hem. Zonder vader, zonder moeder, zonder einde. Zo zal hij altoos leven. Kijk, en dat is het wonderbaarlijke. Daarom zingt de psalm dat Aarons huis Gods goedheid loven en zeggen roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Wel is waar, Caiaphas heeft het niet verstaan. Al heeft hij door de geest van die priesterbediening geprofeteerd, zeggende, het is nut dat één mens sterven, opdat het gehele volk niet verloren gaat. Want hij was de hoge priester van datzelfde jaar. Hij was de ambtsdrager. En Gods geest staat overal boven. Hij moest profeteren. Dat één mens sterft. Maar van al zijn voorgeslachten, nog hij, is er nog nooit één gestorven om het volk te kunnen behouden. Dat kon niet, de verlossing van de zielen was te kostelijk. Dat kon niet. En nu zie je in die spannende tijd staan, op dat ontzettende tijdsgewricht daar in de zaal van Caiaphas. Nu wordt het van 2-1. Of Caiaphas houdt zijn hoge priesterambt vast. Hij weigert te bukken voor de priester naar de ordening van Melchizedek. Of hij buigt en looft Gods goedheid. Nou, het eerste is gebeurd. Het eerste is gebeurd. Hij heeft hem niet erkend. Hij heeft in hem gezien een bedreiging van zijn ambt en van zijn macht die hij uitoefende. De hele priesterstand was grotelijks verbolgen. Later werden vele priesteren de geloven gehoorzaam. Toen die Pinkstergeest werd uitgestort om ook onder die priesters te arbeiden. Maar daar in dat tijdsgewricht heeft de hoge priester van de aardse tempel, heeft de tijd en de persoon niet herkend. Wij zouden hem ook niet herkend hebben. Want daarvoor is nodig een geopend hart en een geopend oog. Om door het geloof heen te mogen zien dat deze man van smarten de enige hoge priester is. Maar dan moet er toch wat gebeuren. Dan moet er wat gebeuren. Dat wordt in de hemel uitgemaakt wat er moet gebeuren. Al is het nog zo'n ernstige zaak. En al gaat de mens de verkeerde kant ermee uit en al trekt hij verkeerde conclusies. God snijdt de zaken recht hier op aarde. Wie het dan ook doet. Al zou het een aangeklede aap zijn bij wijze van spreken, maar God voert zijn raad uit. En nou zegt hij, ik bezweer u bij de levende God. Zijt gij de Christus. De Zoon des levende Gods. Onder ede. En Christus zegt direct. Hij hebt het gezegd. Zo is het. Toen scheurde de hoge priester zijn kleed. En hij zeide. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij lieden hebt zelfs zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En ze zeiden. Hij is des doods schuldig. Maar Caiaphas had er geen erg in. Er is een scheur gekomen in zijn hoge priesterlijk kleed. Er is een scheur gekomen. Zelf maken ze een einde aan hun priesterlijke bediening. Want ze hebben het lam aangewezen. Al snappen ze het niet. Ze begrijpen het niet. Maar Aarons huis heeft nu het lam aangewezen dat God verkoren heeft. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En het ongelooflijke gebeurt dat in al hun onbegrip, in hun vijandschap en verwarring, hij is des doods schuldig. En de Vader beaamt het in de hoge hemel, want hij ziet daar de plaatsbekleder, de tweede Adam. Het representerend hoofd van al zijn uitverkoren. Maar dan is het met Aarons huis ook stop. Aan die bediening komt een einde. Straks scheurt de voorhang van boven naar beneden. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die offert en bidt, die zichzelf offert, die zichzelf geeft op het altaar, die zichzelf aanbiedt als het rantsoen. Want er is geen verzoening zonder voldoening. En er is geen voldoening zonder verzoening. Priester, o, hoe zal het volk dat in duisternis wandelt het licht zien? Ach, daar is de Heere vrij in hoe hij dat ellendige leert. Maar één ding is zeker, laat Petrus wijs. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan wordt de verkondiging uit het heilige evangelie voor zulk ene, die nooit geen priester meer geweest is. Want in paradijs was Adam en Eva, waren ook priester en priesteres, niet in de zin van de verzoening, maar ze waren priester in de zin van het zichzelf tot een levend dankoffer, gode opoffer. Dat al hun doen en al hun gedachten heen zouden leiden tot de eer en de verheerlijking van God. Daartoe waren ze bestemd, maar ze hebben het verloren. Nu is er niet meer die levende offerhand. Daar komt dan die grote, die enige hoge priester. En hij stelt zichzelf tot een offer. Dan wordt voor die verloren priesters, die in duisternis wandelen, die dwalende van geest, die murmureerders, zij zullen de lering aannemen. Ziet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. De priester, het lam en de leeuw. Dan wordt hij juist in zijn vernedering, in zijn zelfovergave tot in de dood, wordt hij beminnenswaardig. Dan is er verdriet en blijdschap. Maar verdriet, want zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En al die geslachten zullen rouw dragen. Want zij zullen zien, ik heb door mijn jammerlijke ellende, mijn zonde, hem alles berokken. Daarom moest hij de dood ingaan. Maar wat wordt er uit die borg en middelaar ook alleen maar de hoop geboren? De hoop. Want in hem is de weg ontsloten. En de Heilige Geest is de geest die het uit hem neemt, die hem verheerlijkt, die hem noodzakelijk gepast en dierbaar maakt. Voor die koude, ellendige, nare, onverschillige zondaren, dat is het toch levend maakt. Met en door hem. Zodat zij mogen zeggen, Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder geworden is dan de engelen. Vanwege het lijden des doods dat hem aankleefde. O, waarom is hij dan toch zo dierbaar? Wel, niet voor vlees en bloed. Vlees en bloed willen Heere Jezus Christus waar het wat mee bereiken kan. Waar het samen mee loopt te wandelen. En dan hoef je niet bang te zijn. En als je doodgaat, dan hoef je ook niet zo bang te zijn. Want we hebben toch een Christus, een Heere Jezus. Zo op die manier. Maar de werkelijkheid is anders. Want de werkelijkheid is dat wij met de Heere Jezus Christus te gronde gaan. Met al onze waarde, met al onze zelfhandhaving, met al ons geluk zoeken. Men wil de Heere Jezus wel als die verhoogde borg en middelaar. Bij wie het zo heerlijk is, zo wil men er wel over spreken. Maar om één planting te worden in de gelijkmaking zijn doods, dat druist tegen onze vleeselijke overleggingen in. Om hem te mogen volgen in de wedergeboorte, dat druist tegen ons in. Om onder die wet van het koninkrijk te vallen, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Gij zult van alle gehaat worden om mijn naam wil. Hij zullen u uit hun synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen een gode welbehagelijk werk te doen. Dat wil de mens niet. Daarom is die Christus als priester zo verborgen. Ging het zo ook niet met de discipelen en met de Emmausgangers? Och, ze waren gekende des Heren. Ze hadden zijn profetische woorden 3 jaren lang gehoord. Maar als het ging over de woorden van zijn lijden, dan lees je en zij verstonden geen van deze dingen. En Petrus hem tot zich genomen hebbende zei de meester, wees u zelf genadig, dit zal u geenszins geschieden. Zij verstonden het niet. En toch had diezelfde Petrus gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Ja, daar zie je in hoe wonderlijk de wegen des Heren zijn. Hij zal er heus wel achtergebracht worden. Het geloof kan soms dingen zien waar we nog zo weinig van verstaan of begrijpen. Hij heeft het beleden. En de Heer heeft gezegd, gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En hij zegt, Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat hij mij gezonden heeft. Maar toen hij was opgestaan, is hij nog een poos gebleven. Om die onwetendheid te verlichten, om als profeet zijn priesterlijke dienst nader uiteen te zetten. O, wat zijn we dan toch blind? Wat zijn we toch onverstandig en traag van hart om te geloven de schriften? Ja, je leest zelfs, hij verweet hun ongelovigheid als ze bij elkaar zaten. O, moest de Christus niet alle deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Was dat niet de goddelijke raad geslacht. Er moet betaald worden, of door onszelf, of door een ander. Je zou zeggen, maar mensen toch, dat zijn toch de beginselen. Weet je dat dan nog niet eens, mensen? Ja, maar die mensen hadden ook geleefd onder de prediking. Wat doende zullen wij het eeuwige leven beërven? En al voelden ze zich vaak onrustig, vele van die mensen. Toch hoopten ze dat de tekortkomingen door God verzoend zouden worden. Maar je moet eens nagaan, die mensen kregen altijd de onderwijzing van de Messias koning, die de vijanden zou onderwerpen. Daar waren ze geheel in opgevoed. En de geest die leert wel anders, maar dat neemt niet weg dat de lering en de onderwijzing een groot stempel drukken op een mens. Nou, zo waren ze dan, kun je dan begrijpen, als wij toen geleefd hadden, dan hadden wij het ook niet begrepen. Dan hadden wij ook meegedaan met de vijanden. Tenzij Gods genadige ontferming onze blinde ogen opent. We hadden het ook niet gezien. We hadden gezegd, wat denkt die man eigenlijk wel? Is dat niet de zoon van Jozef en Maria en zijn zijn broeders niet bij ons en zijn zusters? Och, zo heeft de Heere zelf het behaagd om die Heilige Geest te zenden na zijn hemelvaart om zijn priesterlijk werk te verklaren in de harten. En dat is de hoop. Kijk, wil je weten of dat je op de weg wandelt? Dan is er maar één ding dat de hoop kan verlevendigen. De hoop naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Dat is die God die daar in Christus zich openbaard heeft. Die zich ontledigde, vernietigde, de gestalte van een dienstknecht aannemende. O, dan werkt die Heilige Geest door het woord, werkt die in de harten. Werkt die, al is het misschien het zwakke of het bevende geloof. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Maar richt hij dat geloof op de hoge priester. Die Heilige Geest twist met die zondaar die denkt, mijn zonden zijn te groot, mijn ellende is te zwaar, het kan niet, voor die of voor die. Nee, zegt de Heilige Geest, luister eens, dat hij zich gegeven heeft in die allerdiepste versmading en angst der hel toen hij riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? O, dan wordt die hoge priester, die lijdende en stervende hoge priester, veel groter, veel sterker dan de meest diepgezonken zondaar, dan het meest ongelukkige schepsel. Ja, priester. Genade is uitgestort op zijn lippen. Gisteren hoorde ik nog van iemand zeggen, die in de kerk zat in Rotterdam bij mijn grootvader. Hij zei, ja, je hebt van die mensen die zijn zo vroom, als iemand ze niet aanstaat, dan wordt hij achter aan de kerk, wordt hij al buiten de deur gezet. Maar die zei, opa, die had een wonderlijke man. Maar toen had je vlak bij de kerk had je een groot theater waar ze allerlei voorstellingen gaven. En gedanst werd enzovoorts. En die hadden eenzelfde hek als er voor de kerk stond. Het was het theater uitgegaan of ze wilden er naartoe gaan naar een voorstelling. Twee dames helemaal gesminkt, niks op haar hoofd en heel modern. En ik spreek natuurlijk nou al van zo'n
misschien 40, 50 jaar geleden. En die gaan het verkeerde hek door. En die komen achter in de kerk en open was al begonnen. En heel vriendelijk, terwijl hij ze zag, riep hij: hé, komen jullie eens hier. Er is plaats voor jullie nog hier voorin. Ik heb een boodschap voor jullie. Het is wat. En zo heeft hij gepreekt. En de andere zondag waren ze er weer. En de zondag daarop waren ze er ook weer. Het behaagde God. Kijk, als je nou geen verstand hebt van de hoge priesterlijke bediening, dan zeg je tegen de koster: hé, stuur ze schouw weg. Want dat kan niet met onze waardigheid overeenkomen. Maar als je nou iets weet van de hoge priesterlijke bediening, dan zeg je: de grootste rafdraaier zit hier. Dat opgetutte en dat beschilderde vrouwtje of mannetje, dat woont hier. Kom binnen. O, dat de Heer de voet van ellendigen en van verlorenen richtte naar zijn huis om te horen van de hoge priester, die een dode wilde worden om dode leven te maken. Hoge priester, dat is heilig. Daarop hoopt Gods kerk te sterven ook aan het einde van de reis. Niet hebbende hun gerechtigheden, maar hopende en betrouwende dat bij de Heere Heere de uitkomst te zijn midden in de dood. En dat hij in der waarheid is. Die enige hoge priester, Sion's betalende borg. En daar komt de mens niet bedrogen mee uit. Je kan met veel dingen bedrogen uitkomen. Met je bekering, met je rechtvaardigmaking. Met allerlei dingen kan een mens bedrogen uitkomen. Ja. Als hij daar zijn grond op bouwt. Want dan zal straks het antwoord zuiveren. Zuiver zijn, waaruit weet hij dat uit het heilige evangelie. Dan zal blijken dat dat geloof nooit kan rusten op iets in de mens, maar alleen op die hoeksteen en die grondsteen van de Vader gelegd in Sion. Christus, hoge priester, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en hij kent alle dingen. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo bedriegen wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Maar dat hij ons het verstand mogen geven om de waarachtige te kennen, en om in de waarachtige te zijn, want het leven is in zijn geliefde zoon. Ten slotte, als christen, Christus, is hij ook eeuwig koning. Want hij moet als koning heersen, totdat al zijn vijanden onder zijn voeten geworpen zullen zijn. Maar er is verschil. Er is een koninkrijk of een koningschap van zijn macht. En er is een koningschap van zijn genade. In het koningschap van zijn macht lees je in de tweede psalm dat hij de volken als pottenbakkers vaten tegen elkander in stukken slaat. En met een ijzeren roede zal verpletteren. Daarom gij koningen laat u tuchtigen. Kus den zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Want een wreker is de Heer, ja een wreker. Gij lieden die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood.
Christus koning. Dat koningschap van zijn almacht, dat gaat over alle mens. Want alle knie zal hem gebogen worden. Ook al is het geveinsd en door de overmacht afgedwongen. Want de Vader heeft hem ook macht gegeven om gericht te houden. Maar het koningschap van zijn genade is het koningschap van de gouden scepter. Is het koningschap van het regeren van de ellendigen met wijsheid hun recht doen op u, hun klacht. Ja, dan heeft hij van de Vader zulk een koningschap ontvangen. Want hij heeft hem gezalfd over Sion tot koning over de berg zijner heiligheid. De Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. De heerschappij is op zijn schouders. Hij is koning in de eeuwigheid. Daar komt geen einde aan. In zijn middelaarsbediening komt wijziging. Want de tijd zal komen dat hij het koninkrijk zal overdragen aan God zijn Vader. Maar dat koningschap, dat blijft toch. Dat blijft eeuwig goed. Wat doet hij dan als koning? Toen hij op aarde was, zag hij de glanzen er doorheen. Van die koninklijke macht. Wie is deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Maar toen hij was opgestaan, toen kwam het steeds sterker openbaar. Zijn heerlijkheid en zijn macht. Hier op aarde was het nog omhuld. Je zag het wel. Want hij zei, ga naar de stad. Tot zulk ene. En zeg, waar is de opperzaal? En hij komt. Ga daar naartoe. Neemt die ezel of dat veulen. En indien ze zeggen, wat doe je daar? De meester heeft het bevolen. De meester heeft het van nodig. Koninklijk. Die hoveling die begreep er iets van. Spreek slechts een woord. En uw knecht is genezen. Maar dat gold alleen door het geloof. Want de Heere zegt, ik heb zo groot geloof in Israël niet gevonden. Spreek slechts een woord. Door het geloof zag hij in deze man van smarte. Zag hij toch de koning, de moordenaar ook. Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar zijn koninklijke heerschappij gaat door. De koning zegt, hoor o dochter, of het woord zegt, hoor o dochter en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en uw vaders huis, zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. De koning van genade. Och, wat valt alles dan mee. In plaats van veroordeling reikt hij de gouden scepter toe. In plaats van met een eeuwige vloek buiten te sluiten, zegt hij, kom, alle dingen zijn nu gereed. In plaats van los te laten, zegt hij, ik zal u tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Koning, dat is regeren, beschutten, beschermen. Dat kan wel een beangstigende situatie zijn voor zondaren. Heren, wat komt er toch in mijn ellendig leven droevig weinig van die koninklijke heerschappij openbaar. Och, dat toch niet de duivel. Maar dat u toch eens heerschappij wilde voeren in mijn leven. Opdat wij niet meer de zonde, maar u mochten dienen. U in ons en wij in u.
koning. O, wat komt daar het gebrek van de zondaar in uit. Eenmaal als koning geschapen en nu een slaaf geworden. Van alles een slaaf. De avondmaalsformulier zegt dagelijks tegen de zwakheid des van het geloof en de boze lusten des vleeses te strijden te hebben. En dat wij niet komen om te belijden dat wij in onszelf rechtvaardig en goed, maar dat wij midden in de dood liggen. Ach, die koninklijke macht. En toch. Het geloof zegt, nochtans zal hij overwinnen. Want die ruiter op het witte paard overwint en gaat uit overwinnende. Hij zal al zijn ellendige, al zijn het maar van die aardwormpjes, die zich hier beschuldigen, die zich hier veroordelen, hij zal toch de heerschappij over hen hebben. En zij zullen hier bij ogenblikken reeds getuigen, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenste kamer. En zijn liefde is de banier over mij. Zie, zo zal hij zijn volk beheren. Rechtvaardig, wijs en zacht. En al die vorsten, die dwaze vorsten, die vervallen vorsten, die zullen zich voor hem buigen. En vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof betuigen dienst. Vaardig tot zijn eer. Dat is groot. Als de koning leven en die hoogmoedige aardse vorsten die gaan een toontje lager zingen. En die gaan vragen of dat de koning genade wil betonen. Ja, onze koning, zegt de dichter, is van Israëls God gegeven. Christus, de koning. Nou, we moeten naar huis. Ik hoop dat wij allemaal deze Christus mogen leren kennen. Het gaat niet om de hoeveelheid van de kennis. De grootte. Ik zou ook haast zeggen, het gaat niet of het allemaal precies zo zuiver is, want de echte gereformeerde kerk is boven, daar zijn ze van alle dwalingen gezuiverd, maar wij zitten nog vol met verkeerde gedachten. Maar het gaat hierom of wij hem mogen kennen door het allerheiligst geloof dat ons hart uitging vanwege zijn spreken, vanwege zijn onuitsprekelijke liefde, zijn opzoekende liefde. Het gaat hierom of we het weten al, dat er niks is wat ons verbreekt. De mens is zo hard als een steenrot, maar wie het weet, weet het. Als de Heilige Geest toepast, zie het Lam Gods, dan gaat hij eronder door. Dan geeft hij het op. Dan weet hij niet meer wat te zeggen. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Kijk, dat is dan het breekpunt in het leven. Voor zulk een. Je kan hem bepreken, je kan hem de wet voorschrijven, je kan hem uitkafferen, je kan hem de zuiverste waarheid voorhouden, maar hij blijft met een onbewogen gezicht kijken. Maar als God bij aan of voortgang dat oor opent en hij hoort de voetstappen van de koning, de gangen die aan zijn volk mogen blijken, kijk, dan is het leven. Dan sluit hij hartelijk aan.
zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem. Amen.